herinneren. De VVD is er nog niet aantredend en de Partij van de Arbeid. Kijk eens daar. Goed. Nou, aan de orde is agendapunt 19. Ter advisering conceptraadsvoorstel besluit. Jaarstukken ISD Bol 2011 en eerste bestuursrapportage ISD Bol 2012. En de conceptbegroting. Wellicht dat portefeuille Ever nog iets wil toelichten? Of ja, oké. Okay. Nou, dan wil ik even kijken, bezijdend de commissie. Lijst Huisman Peters, laat ik bij u beginnen.
Voorlopig geen vragen, voorzitter.
Dankjewel. Lijst Borger.
Ja, dankjewel, voorzitter. We hebben ook eigenlijk geen vragen, omdat ja, de mededeling begint ermee dat alle jaarstukken van ISD Bol reeds zijn meegenomen in de jaarrekening 2011 gemeente Brunsum. Die jaarrekening werd in de rekencommissie als een A-stuk doorgezet. Dus ja, we hebben verder op dit moment geen vragen.
Oké, de Partij van de Arbeid, de VVD.
Sorry, ik heb een paar vragen. Ja, jij dacht, wanneer gaat iemand ook nog vragen stellen? Anders ben ik weer de hele avond aan het woord. Ja, ja. Ja, ik heb een aantal vragen. Ik begin gewoon, ik heb het uit de eerste B-rap gehaald. Hè. Dat is de norm, die is vastgesteld voor op 5%. En er wordt zelfs gesteld van, ja, dat is misschien wel wat erg ambitieus in deze tijd. Want we hebben ook de norm van 3% niet gehaald. Dus mijn vraag is, wat is dan de reden ervan om die norm dan zo, of toch zo vast te houden?
De reden daarvan, ja, wij hebben gediscussieerd in het AB en ook in het DB. We hebben gekeken naar de norm die wij gesteld hebben in het meerjaren beleidsplan, zoals ook daarna verwoord in de rapportages en de jaarstukken. Wij hebben gemeend om ISD Bol wel een fors target voor de neus te zetten, laten we het zo maar noemen, om vanuit dat oogpunt van 5% daling toch te streven om dat ook te behalen. We hadden ook kunnen zetten 0 en dan behaal je 1 en dan heb je een positief resultaat. Maar door 5 neer te zetten, trigger je ook de organisatie om daar naartoe te werken. En het moet uiteraard binnen alle wet- en regelgevingen, maar dat was wel de achterliggende gedachte.
Voorzitter, mag ik verder gaan met mijn lijstje? Ja? Dan heb ik gelezen, mensen worden geplaatst in Brunsum bij betere buren. En ik dacht dat ik begrepen had dat Betere Buren een initiatief ook was van LICOM. Nee?
Dus, nee, geen zins.
Oké, okay, maar ik dacht wel dat daar ook mensen voor een aanmerking kwamen die een WSW-indicatie hadden.
Primair is Betere Buren ons buurtbeheerbedrijf.
Okay.
Wij hebben daar in den beginne de insteek gehad om daar enkel mensen vanuit de WWB te laten instromen. Mm-hmm. Op dit moment stroomt daar ook, maar weliswaar mondjesmaat, ook mensen stromen erin vanuit de WSW.
Okay.
Maar primair blijft de doelstelling om mensen vanuit de WWB te laten instromen, opleiding te geven en te scholen en van daaruit ook door te laten stromen richting de reguliere bedrijfsmarkt.
Oké. Okay. Dan het vrijwilligerswerk. Er zijn nu 15 klanten geplaatst bij vrijwilligerswerk. Op het bestand van die 885 die we nu hebben, is dat 1,6%. En de ambitie die daarop gesteld is, zijn 30 personen. En dus dat is een ambitie eigenlijk van 3,4%. Maar op zo'n groot bestand vind ik dat een lage ambitie. Is daar ook een reden voor?
Dat zijn op dit moment enkel de mensen die in januari en februari gestart zijn. Als we zo doorgaan, komen we natuurlijk ruim boven die 30 uit. En dat trekt zich wel door het hele jaar. Dus de ambitie is wel hoger. Maar dit is in die eerste B-rap, is januari en februari. Dan krijg je nog maar een summier beeld van hoe het hele jaar gaat uitzien. Dus dat zal zeer zeker nog gaan stijgen.
Nee, dat klopt. Maar in de eerste twee maanden zijn er 15. Hè, maar de ambitie voor het jaar stond 30.
Ambitie? Ja. Welke pagina zijn die? Moet ik even kijken.
Ja, dan... 13. Ik durf even niet te zeggen welke pagina.
Ja, ik zie het staan, ja.
Op
ja.
al die pagina's.
Maar de ambitie daarin is ook het uitstromen uiteindelijk naar werken via de vrijwilligerscentrale. En als je naar de ervaringscijfers kijkt, dan zie je ook dat je moet natuurlijk niet zo'n vrijwilligerscentrale helemaal overstelpen met mensen. Dan moeten wel ook gemotiveerde mensen naartoe. En je moet ook een onderscheid maken in de mensen die je wel stuurt en welke richting je andere mensen zou sturen. Maar het blijft primair natuurlijk gemotiveerde mensen die je naar de vrijwilligersbank stuurt. En als dat er meer worden dan dat we nu hebben opstaan, dat juichen wij natuurlijk wel helemaal toe.
Ja. Oké.
Okay. Ja, en dus bovenop de mensen die natuurlijk al op diverse plekken geplaatst zijn. Die uitgestroomd zijn naar werk. Ja, ja. Die geplaatst zijn bij betere buren. Of anderszins een opleiding zijn gaan volgen of uitgestroomd zijn vanwege werk. Dus dat is ook nog additioneel daarbovenop.
Ja, goed. Dat is ik geloof dat er 100 in en zoveel waren uitgestroomd naar regulier werk. En die zitten hierbij. Dat is gewoon een optelsom van de uitstroom.
Het is geen optelsom. Het is een andere groep dan de mensen die werkelijk uitgestroomd zijn. Die zijn uitgestroomd uit de uitkering. Dit zijn mensen die met een uitkering vrijwilligerswerk doen.
Oké. Okay. Dan zien we ook, lezen we ook in een stuk terug, hè, dat er handhavend wordt opgetreden. Hè, en ja, dat is natuurlijk een goede ontwikkeling. En we zien ook dat dat iets oplevert. Alleen heb ik niet teruggelezen het bedrag wat het in euro's dan oplevert. Want ik heb het nu geteld, hè, in mensen en procenten heb ik gelezen, maar wat dat dan voor een terugverdieneffect is, dat heb ik in dat stuk waar ik het gelezen heb niet teruggevonden.
Heeft u het nu nog over de eerste bestuursrapportage nog? Of,
volgens ja, mij klopt, staat... ja.
Even kijken waar het staat. U weet niet toevallig waar u dat gelezen heeft, want dan kunnen we het even erbij pakken.
Ja, ik ga het even pakken. Pagina 16 van 54, eerste BRAP. Daar staat de realisatie over januari en februari.
Ja. Ja. Misschien dat ik die even aan de heersmeesters kan doorgeven.
Normaliter rekenen wij bij dit soort zaken, als we het hier hebben over handhaving. We rekenen met een gemiddelde uitkeringslast. En moment, en we hebben twee soorten handhaving. Hè. De preventieve, dan hebben we het over de servicegesprekken. Hè, die staat ook ergens in de stukken.
Ja.
En we hebben het over dit soort handhaving, repressieve handhaving. Dan kun je ermee rekenen, op gemiddeld op jaarbasis bespaar je daarmee een gemiddelde uitkeringslast van, zo staat die ook in het voorstel, van 13.900 euro. Als het een heel jaar betreft. En u heeft gezien in 2011... Ja. Waren dat er geloof ik 18 maal 13.900, dat is dan wat je bespaart.
Ja. In 2011 heb ik het wel teruggezien, ja.
Ja.
Er stond er ook een bedrag genoemd.
Ja.
Ja. En dat was dan voor Brunsum iets minder als dat het begroot was. Dus humor dat je dat begroot. Dan heb ik op pagina 18... Dat staat de keuzebesteding werkdeel helemaal uitgewerkt. En dan staat er WSW-project bovenaan. En dan staat er geloof ik 51.000 euro bij Brunsum, 29.000 euro bij Landgraaf, is 80.000 euro totaal. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Dat is een traject waarbij wij met... bij de WSW heb je een wachtlijst. Op die wachtlijst staan mensen die een WSW-indicatie hebben. En dat zijn mensen die mogelijk, in dit geval zijn dat dus mensen die ook bij Easy Bol een uitkering hebben.
Okay.
En eigenlijk in principe op de uitkering bij Easy Bol in het bestand bij Easy Bol zitten, maar wachten om geplaatst te worden bij de WSW. We hebben daar in 2010 een project voor gedraaid. Daar zijn mensen met voorkeur geplaatst. vanuit ISD Bol, die op de, in het bestand van ISD Bol zaten, bij in de WSW en de LICOMS onder ons. En dat is een traject, dat is nu aflopend, dus er staat nu nog wel een bedrag opgenomen. Waarschijnlijk zal dat na volgend jaar zal dat bedrag ook niet meer staan.
Oké. En dan staat er bijvoorbeeld in hetzelfde lijstje, hè, staat vrijwilligerscentrale. Staat 9000 bij Brunsum, 1200 bij Onderbanken en 70.000 euro bij Landgraaf. Waarom is dat verschil zo groot en waarin uitzicht dat dan in Brunsums beleid? Of?
In Landgraaf is een separate keuze gemaakt om een medewerker van de gemeente Landgraaf bij de vrijwilligerscentrale te zetten. En die wordt dan betaald uit het Landgraafse gedeelte van het weedeel. Okay. Dus dat gaat ten laste van hun eigen weedeel.
En die medewerker daar, die coördineert de inzet van vrijwilligers
van Landgraaf. En dat, in de Landgraafse vrijwilligerscentrale.
Ja, ja, en dat is succesvol. Dus die plaatsen daar meer vrijwilligers in de buurt bij de verenigingen als in Brunsum?
Nee, je kunt niet zeggen dat dat meer plaatsen oplevert. Okay. Dat is een andere wijze van werken.
Okay. Dus dat dit dan eigenlijk in het Landgraafse geval gewoon de loonkosten zijn van persoon X die vanuit de gemeente daar die werkzaamheden verricht bij die vrijwilligerscentrale.
Nee, goed, dat snap ik. Ja. Hè? Maar vervolgens vraag ik me natuurlijk af waarom Landgraaf daar 70.000 euro tegenover zet en Brunsum maar 9.000 euro. Dan zou je zeggen, als je dat maal factor 8 zeg maar, of 7 doet, dan moet het ook resultaten opleveren. Maar ik begrijp dus dat dat niet meer resultaten oplevert als de 9000 euro die wij er tegenover zetten.
Nee, ik kan ook niet zien hoeveel formatie er precies wordt ingezet. Want het kan best zijn dat gemeente Brunsum evenveel inzet, alleen vanuit een andere kostenpost.
Ja.
En de Landgraaf heeft autonoom de keuze gemaakt om dat via het weedeel te doen. En daar lag ook een stuk onder.
Okay.
En dat hoeft natuurlijk niet.
Nee. Maar we kunnen dus niet stellen van daardoor is het daardoor succesvoller als zo. En dat is ook niet uit te halen uit andere cijfers.
Ja, we hebben het niet onderzocht.
Nee, oké. Okay. Dan hebben we pagina 20 en 21. Daar gaat het over beperken instroom. En dus aanpak werkt dat je in ieder geval instroom beperkt. Maar als je het dan plust en mint, dan zie ik toch dat er dus nog 101 mensen zijn ingestroomd. En hoeveel moet ik dan denken dat dat ook in geld is? Want ik probeer deze stukken ook te vertalen naar geld natuurlijk. Moet ik dan dat ook weer maal 13.900 op jaarbasis doen, hè? En dus 1/12 van is voor die maand, zo moet ik dat rekenen.
Als dat enkel autonome instroom zou zijn, maar je moet natuurlijk ook de uitstroom daar weer van afhalen.
Ja, ja.
Want anders krijg je wel een vertekend beeld.
Nee, uiteraard. Dan moet je er tegenover zetten. Maar uiteindelijk denk ik dan, hè, in één maand 101 mensen ingestroomd. Dat klinkt voor mij nog fors in de oren. Terwijl, zoals ik het hier lees, hè, wordt de nadruk gelegd op de 43 mensen die niet zijn ingestroomd. En dat is natuurlijk ook een succes, want anders had je er veel meer. Maar ik probeer ook even naar de andere kant te kijken.
Ja, dat is natuurlijk wel altijd het dilemma waar je in zit. Hè? Dat je aan de ene kant je best doet om mensen naar een baan te geleiden, te laten uitstromen in dit geval. Maar aan de andere kant de instroom zelf niet tot nauwelijks kunt beperken.
Mm-hmm.
Ik bedoel, de echtscheidingen, et cetera, de verhuizingen, daar heb je gewoon geen invloed op. En dat is een gegeven.
En dan zie ik, moet ik even kijken, bladzijde 32. Staat financiële verantwoording. En dan zie ik bij uitbesteden werkzaamheden zie ik in 2011 werkelijk 249.783 en de primitieve begroting voor 2012 is 390.734 en daar is dan weer wat van afgehaald, hè? En dan komt die uit op 329.000 euro. Dat is toch nog een forse toename met betrekking tot 2012. Waar moet ik denken dat je werkzaamheden aan uitbesteedt of mensen inhuurt. Waarom is dat? En waarom is dat bedrag zo fors? Ja, ja. Pagina 32.
De uitbesteden werkzaamheden, het belangrijkste gedeelte dat valt onder de posten van werk wat wij echt fysiek hebben uitbesteed. Bijvoorbeeld het uitvoeren van de BBZ door gemeente Maastricht. Die doen dat voor de meeste gemeenten in Limburg. Dat is een hele forse kostenpost. En als daar een stijging in zit, of op basis van meer aanvragen of op basis van hun indexering, dan is dat voor ons ook een verhoging. Daarvan weet ik dat dat een van de belangrijkste kostenposten is bij de uitbesteden werkzaamheden. En voor het overige heb ik hier een staartje kijken. Heb jij er nog een? Nee. Maar dat, dat zijn wel de belangrijkste uitbesteden werkzaamheden waar het gaat om een gedeelte van het bestand.
Okay. Dus, voorzitter, mag ik doorgaan met de volgende stukken? Of, Ja, nee, daarom. Maar ik weet nu hoe meneer Lespaar zich af en toe voelt. dan gaat het over het jaarverslag, hè, 2011. En dat is mijn vraag, hè. Is bij het UWV gaan ze bezuinigen en daardoor gaan ze mensen op het werkplein niet meer screenen en doorzenden. Hè. Dus daar zat een periode in van een aantal weken waarin de mensen werden gescreend die mogelijk zouden doorvallen naar de WWB. Door bezuinigingen is het UWV ermee gestopt en dat betekent eigenlijk dat het werk bij ISD Bol terechtkomt. Hoe spelen jullie daarop in? Want volgens mij was dat toch een succesverhaal doordat jullie daar samen in optrokken. Want dat hebben we nog, zeg maar, onlangs besproken, dat dat een uitstekende maatregel was om instroom te beperken.
Ja. Nou, de gedeelte van het succesverhaal is inderdaad dat het werk wat wij daaraan doen is dat wij een aantal maanden voordat de mensen die nog in de WW zitten, in de WWB terecht zouden komen, dus vlak voordat hun WW-termijn afloopt, krijgen wij die mensen. In het verleden was dat in samenspraak met UWV, daar doet UWV verder niks meer. Tot nu toe lukt het nog om door er wel zelf achteraan te gaan, van denk eraan, wij willen wel die mensen hebben die hier doorvallen, maar wij gaan met die mensen dus aan de slag, terwijl ze nog geen WWB-uitkering hebben. Mm-hmm. Bij een percentage daarvan beperken we inderdaad die instroom. Dus we kunnen al succesvol met die mensen aan de gang. Maar we hebben ook al eerder een diagnose. Of we hebben ook al eerder een passend traject. Of hopelijk al werk voor ze gevonden. Terwijl ze nog in die periode WW krijgen. Dus dat is in ieder geval ten gunste van ons eigen budget daarvoor. Maar het is nog even afwachten. Want als UWV zometeen zegt, dit hoort niet meer tot onze kerndienstverlening. En ze zijn zodanig afgeslankt dat ze daar geen mensen meer voor over hebben, dan houdt het op. Maar op dit moment kunnen we in onderlinge samenspraak dan nog wel afspraken over maken.
Ja, maar de vraag was nog net, wat te doen als het ophoudt? Want hoe ga je dat succes continueren, hè? Of hoe ga je het proces herinrichten, ja, zodat
wij zijn dat op een ander front in de regio zijn we aan het proberen om al, en daar waren we mee bezig als voorloper van de wet werken naar vermogen, om bestanden op elkaar af te stemmen. Mm-hmm. Als wij daarmee kunnen doorgaan, en dat gaat dan een stukje efficiëntie van de bedrijfsvoering, dan kunnen wij zo meteen onderling in elkaars bestanden kijken. En dan kunnen we daar zelf met de toepassing van onze bevoegdheden selecties maken van die mensen die naar ons gaan doorvallen. Zover zijn we nog niet. Er zijn nog een aantal hobbels te nemen. Dat is stekker 4 project en de privacy wat daar nog bij hoort. Maar als dat lukt, dan kunnen we in ieder geval zelf die stap ter hand nemen. Ja.
Maar dan bespeur ik dus in ieder geval bij jullie dat er wel de intentie is om dat door te zetten, omdat het succes heeft.
Ja.
Dan,
als het aanvullend mag voorzetten. Maar ik vind het wel mooi klinken, maar dankzij onder andere de VVD bezuinigingen is het UWV toch ver heen. En zijn de budgetten bij die organisatie ver op en verliezen daar mensen ook dagelijks zelf hun werk. Dus het is toch te voorspellen dat daar steeds meer kosten naar de gemeente gaan. In dit geval dan ISD Bol. Het kan wel allemaal succesvol zijn geweest, maar het is kapot bezuinigd. Werkplein, dan moeten er ook 40% van de mensen eruit. Dus het is toch voorspelbaar dat dat kosten voor ons worden.
Ja, dat is een politiek statement. En, ja. En ik, constatering. En ik denk dat uiteindelijk, zoals de heer Steinbusch, overigens vergeef mij mijn lompheid, maar ik ben vergeten de heren voor te stellen. Naast mij is de directeur van EasyBowl, daarnaast plaatsvangend directeur, de heer Smeisters. Dat nog even tussendoor. Als de heer Steinbusch het aangeeft, zullen daar inderdaad wel extra kosten voor ons mee gemoeid zijn in de toekomst, als wij samen dingen op elkaar moeten gaan afstemmen. Aan de andere kant denk ik dat het wel zeer raadzaam is om de mensen al vooraf te blijven opvangen, om die mensen, zolang als ze nog van UWV een uitkering krijgen, toch wel met een warme hand overgedragen te krijgen en te kijken wat kunnen die mensen, waar kunnen we wat mee, hebben we voor die mensen nog een baan in petto. Ik bedoel, daarmee ben je wel proactief bezig en kun je toch proberen om een ingezet en succesvol traject te blijven handhaven.
Ik hoef te zeggen, stap er maar vanaf. Ik kom er dagelijks voor een WW-uitkering. Kun je achter een computertje kruipen, is niks meer hulp. En ook echt niet dat iemand je service verleent en screent en dat je nog een trajectje krijgt. Nee, die tijden zijn toch echt voorbij.
Nee, dat is helder.
Dus die warme overdracht, van wie moet die komen, van die computer?
Nee. U interpreteert het woord warme overdracht verkeerd. Ik bedoel met warme overdracht, voordat iemand doorvalt naar de WWB en hij geniet nog WW, dat noem ik een warme overdracht, zodat die al bekend is bij ISD Bol op het moment dat hij nog 2 maanden WW krijgt en daardoor mogelijk in het traject waar hij al in zit in de WW alvast een start kan maken bij een nieuw werkgever via onze banenmakelaars. Dat bedoel ik met een warme overdracht. Niet de serviceverlening van het UWV, dat is het niet. Nee, uiteraard moet er communicatie zijn. Maar zoals ik begrepen heb, op dit moment loopt een aantal trajecten om dat via de digitale weg te doen. En dan kun je inderdaad digitaal programma's op elkaar afstemmen en dan kun je zelf kijken. En dan zou je mensen, zo interpreteer ik het op dit moment, zelf al actief kunnen benaderen in het voortraject.
Oké. Dat waren uw opmerkingen bij de... of u heeft nog meer vragen?
We zijn pas bij het jaarverslag.
Zo.
Dan hebben we... dan heb ik in de stukken gelezen, hè, dat als je een beetje gaat tellen, hè, dat mensen met een C-profiel, dat vormt ongeveer 60% van het klantenbestand. En die 60% van het C-profiel, dat zijn ook de grote mensen die zeg maar op de participatieladder op niveau 1 en 2 zitten. Is daar ook beleid voor? Is daar beleid op? Want ik realiseer me, hè, dat bij de klanten, hè, met een A-profiel, hè, en 5 en 6 op die participatieladder, dat toch redelijk, ja, in beweging blijft. Maar juist aan die onderkant zitten natuurlijk mensen die ook wel een steuntje kunnen gebruiken richting arbeidsmarkt. En hoe is daar beleid voor?
Nou, wat wij trachten te doen, en dat is eerder ook al in het meerjaarbeleidsplan aangegeven, is in te zetten op de A-profielen en B-profielen en de jeugdigen. We proberen natuurlijk die mensen zo spoedig mogelijk een van werk te voorzien. Daar is ook ons beleid op ingezet. We hebben gezegd, als er nog ruimte over is op het moment dat wij niet meer zo sterk kunnen inzetten op de snel plaatsbare, laten we het zo noemen, dan kunnen wij nog altijd een verdieping lager zakken in naar de C en de andere categorieën. Op dit moment is het wel zo dat wij met het introduceren van een participatieladder wel trachten om die mensen ook stapjes te laten zetten op de participatieladder. Dat gebeurt wel nog altijd. Maar dat gebeurt wel op een redelijk sumierniveau op dit moment. Omdat ook de budgetten steeds minder worden. En vroeger hadden we bijna 4 miljoen aan participatiebudget. En dan kon je iedereen op traject sturen. Dat is ook een tijd lang het streven geweest van de gemeentes. Maar op dit moment zien we van dat budget wat er toen was al nog niet meer de 11 over. Terwijl niemand vraagt naar welke verplichtingen ben je aangegaan.
Voorzitter, eerste termijn was dit. Ja.
Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk naar lijst BBB Palmen.
Ja, voorzitter. Een enkele opmerking met betrekking tot de jaarstukken 2011. Wat ons opgevallen is dat de fraudeonderzoeken 55% heeft geleid tot beëindiging van de uitkering. Dat heeft betekend, althans zo vertalen wij dat, dat 289.000 en bijna 290.000 euro aan geld is teruggehaald. Die 55% is natuurlijk een hoog percentage. Alleen de vraag is, als ik het even omgerekend heb, denk ik dat we dan 40 controleonderzoeken hebben gedaan daarin. Of is dat 55% van het totaal aantal? Ja, we werken met percentages. En percentages, dat is natuurlijk en fraude. En dat betekent dat de zaak getild is. En dus mij ook bekend dat er terugvorderingen plaatsvinden waarbij de zaak niet getild is, maar vergissingen gemaakt zijn. En ik weet niet wat u er allemaal onder verstaat. Ik krijg regelmatig een stukje en er staat van bij onderzoek is gebleken. Maar er staat niet bij, bij fraudeonderzoek is gebleken. Maar...
Welke bladzijde was dat precies?
2 van 6 bij jaar 2011 en de BRAP 2012. Ja, ik geef een percentage, ik dacht van 70% te zien. Dat zijn in percent, als ik dat in presenten lees, denk ik, we zitten in een oplichtende gemeente. Maar ik denk dat dat meevalt als ik, maar ik weet niet of ik het goed zie, 0,5% van het aantal wordt gecontroleerd, van het aantal mensen die voor een uitkering, of die een beroep doen op een uitkering.
Ja. Als we het hebben over de fraudeonderzoeken waar u op doelt, binnen Easy Ball is de werkwijze, als wij een melding krijgen tot mogelijke fraude, dan wordt dat eerst onderzocht, hè, of dat onderzoekswaardig is. En die onderzoekswaardige gedragingen waar wij naar gaan kijken, pas als wij vaststellen dat we verder onderzoek gaan verrichten, dan starten wij een echt fraudeonderzoek op. En een echt fraudeonderzoek kan ook betekenen dat het van bestuursrechtelijk overgaat in de sfeer van het strafrechtelijke traject.
Nee, dat begrijp ik. Maar het aantal, ik bedoel, als je één onderzoek en die is, dat is fraude, heb je een 100% score.
Ja, dat klopt. We hebben het hier over die
maar als
zaken.
Als ik het hier lees, ja, dan denk ik van verdomme, zitten we in een tillende gemeente. Hè? 70% de eerste 2 maanden van 2012. Ja, dat vind ik dan veel, hè. Maar over aantallen...
De aantallen staan volgens mij in de specificatie.
Nee, maar heb ik... Ja, ik heb die niet gelezen, daar ook te weinig tijd voor gehad. Maar grosso modo zit ik dan op 1% of 2% of 0,5% van het aantal uitkeringsgerechtigden waarbij een fraudeonderzoek plaatsvindt.
Dan moet u toch denken in de grootte van ongeveer 2%. In die orde van grootte, daar hebben we het dan over.
2%
wordt... Waar een echt fraudeonderzoek is.
Ja, 2% wordt... Ja. Nee. Dat is prima. Maar,
en dan over ISD Bol totaal?
Het gaat over
ISD Bol
totaal.
Ja, daar ga ik vanuit in ieder geval. Hè. Maar omdat het is natuurlijk verwarrend, omdat Brunsum het aantal klanten staat, is gestegen met. Mag ik eruit de conclusie trekken dat we ongeveer een groep van 450 vaste uitkeringstrekkers hebben, laat ik het zo zeggen. Wat badinerend gezegd.
Die laatste vraag snap ik niet helemaal.
U doelt op het, zoals vroeger...
Het vaste bestand.
Genaamd het granieten bestand.
Het granieten bestand, ja.
Ja, dat is correct.
Ja, nou, dat is prima. Nou, dat is met verder...
Dat waren uw vragen, meneer Pan?
Ja, nee, dat is
dat. Oké. Meneer L'Espoir.
Ja, voorzitter, kilo's papier. Blij dat we de nieuwe directie zien. En Ja, de vorige keer was u er niet. Daar hebben we onze verbazing uitgesproken over een brief die u gestuurd had. Dat u blij was dat het AB en de wethouder had opgelet. Toen ik wat om gelachen, toen ik wat over gediscussieerd. Niemand had u dat teruggehoord heeft. Ik hoop dat we dat soort brieven niet meer krijgen. Wat betreft de stukken die... Ja, mijn eerste vraag is eigenlijk, hoe is de toestand? U bent nu toch hier, want dan heb je en de commissie en stukken. Maar maakt u ook gebruik ervan dat er mensen zijn. Hoe is de toestand bij ISD Bol? Ik bedoel, is de tent in controle, zoals het zo mooi heet? En zijn de problemen de wereld uit? Kunnen we dus als politiek wat meer afstand nemen? Of moeten we weer hagel verwachten?
Ja, het is niet Gibi Hilterman.
Om met Hilterman te spreken, ja. Mag ik daar...
Ja, uiteraard, die vrouw is die ook staan.
Nou, op zich is op dit moment de toestand bij ISD Bol redelijk hectisch. Maar dat komt niet door ISD Bol of de mensen die er werken. Maar dat komt eigenlijk door de hele recente ontwikkelingen om ons heen. Dat maakt zowel onze klanten, en daar zitten we met z'n allen voor, onze klanten heel zenuwachtig. Van wat gaat er nu gebeuren? Wat is er nu precies in de hand? En hoe gaat het in de loop van dit jaar met mijn uitkering? En wij proberen daar... op te anticiperen, maar van dag tot dag krijg je redelijk wisselende berichten uit Den Haag en dat maakt het voor ons wat moeilijker. Maar dat terzijde moet ik zeggen dat ik na bijna anderhalf jaar die ik nu directeur mag zijn van ISD Bol heb geconstateerd dat er een organisatie staat op dit moment die vorig jaar toch in een behoorlijke stabiele fase terecht is gekomen. Die in controle is op bijna alle fronten en daar nog steeds aan werkt om u iedere maand en ieder half jaar en ieder jaar te kunnen voorzien van de nodige stukken waarop u uw beleid kunt aanpassen en bijsturen. En wij ons werk kunnen doen naar onze klanten toe. U treft hier een best een tevreden directeur aan, waarbij ik wel tegelijkertijd zeg dat er wel nog een aantal zaken in ontwikkeling zijn, want we blijven wel in beweging wat dat betreft. Is dat voldoende voor u op dit moment?
Op dit moment vind ik dat prima. Ja, dan naar de stukken. Dan wordt er wat ingewikkeld. Nou, laat ik eerst beginnen met de huisinkomenshuishoudtoets. Huishoudinkomenstoets. Wat mij opvalt is dat u een zeer... we hebben daar nogal wat vragen over gesteld. Meneer Palmer voorop, Park ook. En ja, u was zeer terughoudend. Terwijl de rest van de sociale diensten om was. En zei, wij gaan ander beleid voeren. Was ISD Bol, kreeg nog 3 pagina's waarom het niet anders kon. En mijn vraag, waarom is dat zo? Want... ja, nu bent u natuurlijk als laatste sociale dienst ook voorbereid op de wijziging die iedereen zag aankomen.
Nou, wij waren daarop niet terughoudend, want op de dag dat er een persbericht in de krant stond over Brunsum, stond een persbericht in Heerlen ook in de krant. Mm. Alleen is dat anders verwoord in de krant en eigenlijk hebben we hetzelfde gedaan als op dat met Heerlen. Terughoudendheid heeft, als u dat al zegt, ik denk dat het niet terughoudend is, maar wij zijn wel gehouden aan de wet. En op het moment dat wij nog voordat wij iets gehoord hebben van het ministerie al zelf beginnen met een terugtrekkende beweging te maken, dan komen wij uiteindelijk in een fase dat krijgen wij niet daadwerkelijk die brief van het ministerie en de wet blijft. Wij de 4 grote gemeenten die het voortouw daarin namen hadden gevolgd, dan waren wij op een gegeven moment buitenwettelijk in ieder geval uitkering gaan verstrekken. En we hebben wel gemeend om aan te geven direct in het begin, wij gaan de mensen al niet meer lastigvallen, wij gaan geen mensen oproepen. Het enige wat wij blijven doen is wel de gegevens die binnenkomen verwerken en toch proberen om op de achtergrond wel de gegevens compleet te krijgen. Voor het geval dat het zou zijn, mocht het doorgaan, dat we in ieder geval het werk wat we gedaan hebben, niet letterlijk voor niets gedaan hebben. En om op die manier toch de gegevens te krijgen zoals ik net heb aangegeven. Dus terughoudend denk ik niet. Ik denk volgens de letter van de wet denk ik wel. En daarmee heeft het bij ons waarschijnlijk een week langer geduurd als elders. Dus,
Goed voorzitter, we verschillen daar politiek van mening en vonden terug. Maar goed, het is, uiteindelijk hebben wij de vlag uitgehangen dat die wet niet doorging. Laat ik het dan maar zo stellen, want het was een asociale wet.
U vraagt mij ook niet naar mijn persoonlijke mening.
Nee.
Maar... laten we wel wezen dat ook wij vooruitzagen samen in het DB, ook met de directie, dat er in ieder geval aan het loket van ISD Bol grote problemen zouden ontstaan als deze wet de doorgang had gevonden.
Ja, daar heb ik 2 vragen op. 1, bent u bereid de kosten te verhalen op het Rijk? Want we hebben
ik ben tot alles bereid, maar
nee, ga je het doen.
In de brief van het ministerie, van de staatssecretaris De Krom, staat alle gemaakte invoeringskosten zijn voor rekening van de gemeente, punt.
Nee, dat weet ik. Maar ik kan ook een brief morgen aan u sturen dat ik nog 1000 euro te goed heb. Weet u, nou ja. Brieven zeggen me niks. Ik vroeg u dus, wat gaat u doen met de collega's hier in de regio? Er zijn veel kosten gemaakt. Want wij op dat gebied natuurlijk ook veel meer cliënten hebben dan anderen. Ja. Ik verwacht wel een beetje actie. En wat die schrijft zal mogelijk wezen.
Ik heb die vraag ook intern uitgezet. Of wij ons in ieder geval aansluiten bij, als ik het goed heb, de brief van VNG. Die daarover ook al handelt richting de minister en de staatssecretaris. Goed. Dus daar sluiten wij ons sowieso bij aan. Die vraag heb ik vorige week, deze week al gesteld.
Oké. Okay. Tweede vraag. Die huis, hoe heet het nou officieel? De hit, maar...
Niks meer. Nee, hij heet helemaal niks meer. Hij gaat niet door.
Nee, dat geldt dan ook niet. Want we hebben aan het begin van het jaar van uw dienst de wijzigingen bijstandswet gekregen voor überhaupt de wijziging bijstandswet. Dan gaat die hit ook niet door in nieuwe gevallen. Dus iemand die nu 18 wordt, thuis woont, geen enkele voorziening heeft, kan weer aanvraag doen voor.
Sterker nog, klopt dat wat ik zeg? De hit gaat gewoon niet door. Ja. Ongeacht voor wie?
Dus zeggen we ook, dus weten we ook als gemeente dat we gezien het economische recessie, gezien de bezuinigingen en de andere kortingen, dat we meer cliënten krijgen.
Die aannamen acht ik zeer reëel, ja.
Nee, goed. En dat is niet om blij te worden, maar is wel een gevolg van de politiek die landelijk gevoerd wordt.
En dat is ook de aansluiting op de vraag van de VVD, waarom 5%. We kunnen met bijna grote zekerheid stellen dat we die niet gaan halen nu.
Ja. Nee, daar kunt u als wethouder en als sociale dienst niks aan doen. Dat is het economisch klimaat.
Als sociale dienst. Dat is selectief gehoord.
Laat de band meelopen, want daar alles gedonder mee gaat. Voorzitter, dan even naar het raadsbesluit, want het zijn veel stukken. De verordeningen komen straks, maar ik denk dat we daar snel mee klaar zijn. Het raadsbesluit, en dat zijn allerlei pagina's. Het raadsbesluit in ieder geval met nummer 33-1175. Bladzijde 2 van 6, maar dat komt op 3 van 6 ook terug. De klantenaantal is gestegen. Dat is, dat lijkt mij logisch. Dan staat er heel positief nieuws, want ik sluit aan, meneer Van Breden zegt, ja, dat is allemaal zo goed, die ontwikkelingen, UWV. Nou, ik zie dat in mijn werk anders. Ik denk dat het bij het UWV ook huilen is als je dat werk, als je nog werk hebt. Het werkplein is hetzelfde aan de hand. Vorig jaar hadden we de WEI. En elke jongere was verplicht een traject te volgen, de lengte of de breedte. Dit jaar is dat niet meer. En ik zie ook alle trajecten verdwijnen. Ook bij ISD Bol. Dat is een politiek besluit. We kregen minder reïntegratiemiddelen. Maar is het niet overtrokken, doorgetrokken? Want wat hebben wij nu nog te bieden aan jongeren? Nee, dat is ook amper.
Ik kan het alleen beamen. Wij hebben dit jaar moeten wij al met ongeveer de helft van het budget doen als vorig jaar. Het grootste gedeelte van het budget wordt aan het begin van het jaar geoormerkt en is al afgebouwd aan datgene wat u ook in de begroting aantreft en wat u ook in de rekeningen ziet. Dus wat er aan trajecten over is, dat wordt dan verdeeld en als het budget op is, is het op, dan hebben we daarvoor niks meer. Het is in ieder geval zo dat wij wel nog analoog met de jongeren werken aan dezelfde werkwijze vormen. Dus we maken die afspraken met hun. We houden uiteraard die zoektermijn aan van die 4 weken, maar we laten ze niet links liggen in die 4 weken. Dat is een expliciet besluit van het DB. De jongeren die doen een aanvraag en dan moeten ze 4 weken wachten tot er een melding wordt genomen. Het is niet zo dat wij die jongeren 4 weken laten rondlopen. Dus wij gaan wel met de jongeren aan de slag. En wij proberen wel al met hun aan de ene kant en het werk, aan de andere kant en de leertrajecten door te lopen. Maar dat doen we zelf en dat doen we niet met het inhuren van diverse trajecten. Onze eigen medewerkers die zijn daar ook op bijgeschoold om daar ook een groot aantal delen van zelf op te pakken.
Nou, mijn ervaring is dat letterlijk gezegd wordt, ga eerst maar 4 weken solliciteren en bewijs dan wat je gesolliciteerd hebt. Nu even over leertrajecten, welke zijn dat dan nog?
Ja, dat hangt van de jongere af die op dat moment wel of geen bepaalde kwalificatie heeft. Maar dat kan ook het reguliere onderwijs zijn, want daar gaan we ook met de jongeren naartoe.
Oké, dat snap ik het. Maar dat is oké. Bij de jongerenpoort staat letterlijk op 2 van 6. Bij de jongerenpoort heeft 51% van de aanvragen niet geleid tot een aanvraag. Hiermee is de target van 55% bijna gehaald. Ja, weet u, ik snap dat u dat schrijft. Ik zou er niet trots op zijn. Wat is die target dan? Zit daar iemand met een meentertje die zich opgefokt voelt en denkt van hoe krijg ik die gast nou vooral niet in de uitkering? Met andere woorden, hoe kan het individueel belang mogelijk geschaad worden? Hoe moet ik me dat voorstellen? Want als je tegen jongeren die niet meer schoolwaardig zijn, zegt ga maar naar school, want dan krijg je de studiefinanciering, dan heb je ook iets. Ja, dan ben je te fout bezig als die al 4 scholen achter de rug hebben. Want Ark is klaar op niveau 1 natuurlijk dat ze langzaam de afvalbak van de sociale dienst zijn. Dus die target, die staat hier zo mooi. En dan wordt we hebben hem bijna gehaald. Hoe werkt dat?
Ja, op basis van ervaringscijfers, en dat zie je ook in de DBR, op basis van ervaringscijfers hebben wij geconstateerd van wat kunnen wij halen met bepaalde inzet aan, op het werkplein. Dat wordt ook met de mensen besproken en wij proberen dan om daar steeds de lat iets hoger te leggen om bepaalde ontwikkelingen te entameren, om daarmee te zorgen dat de jongeren niet doorvallen of in aanmerking komen voor de WWB, maar dat zij in ieder geval op een leerwerktraject worden gezet, zodat zij niet van de bijstand afhankelijk zijn. Dat is eigenlijk een van de speerpunten van ons beleid om te voorkomen dat jongeren doorvallen in de WWB.
En met leerwerk bedoel u het regulier onderwijs, neem ik aan? Ja. Want de leertrajecten van de wij zijn weg.
Ja, niet allemaal, maar ja, uit de wij zijn ze natuurlijk wel allemaal weg, ja.
Ja, en wat de gemeente betaalt is ook amper nog iets, toch?
Dat is steeds minder, ja.
Nou ja, goed, ik denk dat het voor de wethouder van belang is, niet voor ISD Bol, maar de winst die je hier haalt, maar de volgende pijn naar het onderwijs stuurt, krijg je ook weer terug. Dus ik denk dat het goed is om dat zeker regionaal af te stemmen. Want op Arkes kennen ze de problemen. 3 van 6. Ja, minimaal beleid 2012, en ik kijk dan ook maar naar de 2 bestuursleden die hier aanwezig zijn. Er is vorig jaar bezuinigd op de bijzondere bijstand. En wij waren daar fel tegenstander van, zeker omdat het ook de langdurigheidstoeslag in bedrag betrof. En daar zijn beloftes bij gemaakt. Daar is namelijk keihard beweerd destijds dat zo minder instroom zou leiden. En dat is dus niet waar. Dat bleek ook nergens uit. Er is toen niet gezegd, dat is een kale bezuiniging. Nee, daar waren allemaal mooie woorden bij van armoedeval en van minder instroom. Ja, we zien dat het niet gehaald is. Dus ik denk wel, en ik kijk naar de wethouder en uiteraard niet naar de dienst zelf, maar naar de bestuursleden, dat die langdurigheidstoeslag weer ter discussie moet komen. Want datgene waarvoor die wegbezuiniging is niet bepaald.
Dat is ook aangegeven, als ik daar meteen antwoord op mag geven. We hebben destijds het nieuwe beleid ingezet, waarbij, en ik dacht, een motie vanuit de Partij van de Arbeid is aangegeven, dat op het moment dat wij de herijking krijgen van het beleid, middels de nieuwe rapportage die op dit moment loopt, er worden nog wat kleine secundaire onderzoekjes verricht op dit moment. Wij na de zomervakantie het traject ingaan van de uitsplitsing van het resultaat van wat hebben we ingezet ten opzichte van het resultaat van de nieuwe rapportage nu. Dat we die kunnen vergelijken. En als daar uit zou komen datgene wat u vertelt, dan hanteren wij de motie van de PvdA. En dat is ook de toezegging geweest.
Ja, maar dan kan ik u... Dan moet ik de mensen ongelukkig maken, want de NIBUD-rapportage op dat gebied waardeloos, die doet er geen uitspraak over. Dat is 1 wat ik lees. Daarvoor zei ik ook, het moet vanavond behandeld worden en niet wachten, DBAB-raad. Ik denk, we hebben nu een commissie, moet onze mening geven. 1, ik zou ook NIBUD geen opdracht meer geven. Ze weigeren zich uit te spreken over armoede. En ze spreken zich over dit soort maatregelen. Nou, dus daar heb je gewoon niks aan. Ik wil je dan toch verwijten als verwijzen als wethouder en als bestuursleden naar de rapportage van de pijler. Die ziet er al wat beter uit. Die gaat ook van de cliënten uit. Ah, ja. Maar in NIBUD met de rekenmodellen, dat leidt tot niets. Maar als u naar de cliënten vraagt, die dus nu een woningje moeten witten of een fiets kopen voor of wat dan ook, die zitten zwaar in de problemen.
Meneer Peters, u wilde een vraag stellen tussendoor.
Ik wilde even als afgevaardigde reageren. Wij hebben die vraag gesteld over die langdurigheidstoeslag. En als ik me goed herinner, werd toen ook gesteld dat de langdurigheidstoeslag in Brunsum iets van 1 april of 1 mei is ingegaan. En dat het zwaartepunt in het eerste deel van 2011 lag. Vandaar, de centen waren al uitgegeven voordat überhaupt de langdurigheidstoeslag in werking getreden is.
Ja, dat hebben ze nu fout uitgelegd. Kijk, de langdurigheidstoeslag, die krijg je afhankelijk van wanneer je hem aanvraagt. Elk jaar met je aan de voorwaarden voldoet.
Nee, dat is helemaal correct.
Enzovoort,
maar
enzovoort.
De heer Peters geeft het wel correct weer. We hebben de verordeningen in, ik dacht, uit mijn hoofd mei laten ingaan. En ja. Het blijkt dat het zwaartepunt van de aanvragen van de verordeningen allemaal in januari, februari, maart liggen. Dus op het moment dat wij het beleid hebben ingezet in 2011, was dat eigenlijk op dat moment al niet meer zo relevant voor dat jaar. Dus de vergelijking met dit jaar zal dan wel nog gemaakt moeten worden. Daar zit de essentie van het verschil.
Nou, mijn oproep is dan om niet te kijken naar NIBUD, want dat levert 0 en 0 is niks op. Ik zou u willen verwijzen naar de pijlerrapportage en naar de cliënten zelf. Ik zou zeggen, praat met die mensen, dat weet u genoeg. En dat was mijn volgende vraag.
Kunnen jullie ons de rapportage van de pijler laten toekomen? Of
ja, en dat kan, dat is één. En twee, die sturen dat altijd keurig aan de raad. Dan weet ik niet of het college, die sturen dat altijd keurig, dat zit altijd bij brieven aan de raad gericht. Maar ik geef u dadelijk het exemplaar. Dat zijn namelijk aanbevelingen voor je bijzondere bijstand. Nou, dat zit onze partij nog steeds diep. Zeker als we nu constateren dat alle mooie praatjes van iedereen kan aan het werk, dat is achterhaald. We hebben een granietenbestand en dan zeggen we geen disqualificatie van de mensen, maar dat geeft de realiteit van onze samenleving aan. Twee, als je naar het werkplein gaat en je praat dan met mensen, dan weet je dat iedereen boven de 43 langzaam ook als graniet beschouwd wordt. En drie, de jeugdwerkeloosheid stijgt enorm, alleen we kunnen er nog verbloemen, omdat we mensen naar AK1 niveau Arken sturen en dan krijgen ze nog een tijdje studiefinanciering en dan worden ze daar ook afgegooid. Dus ik denk een herijking van ons beleid is wel nodig. En nogmaals, ook in de jaarstukken, ik denk van ja, daar komen ze. Men heeft bezuinigd met allerlei beloftes, maar ik zie de langdurige is er maar gewoon uitgehouden. Ik had verwacht dat hij zou schrijven, ja, we hebben toen bezuinigd. Dat had moeten leiden tot en heeft het niet geleid of wel geleid. Staat er niet in. Even kijken wat er nog over de jaarstukken te vragen is. Ja, mijn vraag is, maar goed, niet zozeer, ja, ISD Bol of aan de wethouder. Ik zou u willen verzoeken om helemaal deel te nemen aan het jongerenloket van Heerlen. Wij nemen daar slechts gedeeltelijk deel aan. Wij doen namelijk niet mee aan baanbrekend werk. Wij doen niet mee aan de doorlopende zorglijn. En wij doen niet mee aan de trajecten die hun wel nog uitzetten voor jongeren. Bijvoorbeeld bij Atlante. En ik denk dat jongeren daarmee in deze gemeente, maar ook in Kerkrade overigens, slechter af zijn dan in Heerlen. En dat is jammer. Dat is ook een bepaalde rechtsongelijkheid. Merkt dat het jongerenloket Heerlen meer doet voor werkloze jongeren dan ISD Bol kan en mag doen voor werkloze jongeren van de Bolgemeentes.
Ah, ik wil dat overnemen en onderzoeken wat het verschil is. Ik heb daar regelmatig met u over gesproken. U geeft dan altijd aan, ik zal je daarover bijpraten, maar helaas hebben we daar de tijd nog niet voor gehad. Prettig dat u het nu brengt en we zullen dat opnemen, het onderzoek uitzetten bij ISD Bol en dan laten we dat in het DB terugkomen. En als er pregnante voordelen in zitten, dan moeten we kijken of we dat financieel kunnen doen en hoe we dat gaan doen en wat we dan gaan doen. Ik zal het zeer zeker meenemen als aanbeveling.
Ja, dat was het voor de eerste termijn, want die verordeningen komen dadelijk. Ja, onderzoek van ISD Bol. Ja, ISD Bol weet de verschillen uiteraard. En we kijken ook eens van die en het kost wel geld, ja dat klopt. En dan is dan ook het beleid dat Heerlen blijkbaar meer geld over heeft voor de werkloosheid te bestrijden. Of meer in kas heeft, dat kan ik niet direct beoordelen. Dat wij hebben, maar dat is wel jammer.
Heerlen heeft natuurlijk, omdat ze regionaal vaak trekker zijn van grote projecten, krijgen ze natuurlijk ook vaker een groter deel toegewezen van bepaalde budgetten. Waardoor ze ook links en rechts wat ruimer in de budgetten zitten soms. Dat is gewoon een gegeven.
Maar goed, men is op werkpleinniveau bereid om dat te delen met andere gemeentes, merken wij in de praktijk.
We gaan er naar kijken en we nemen dat zeker op.
Ja, laatste vraag. Dat zijn dan cliënten, u zei het, uit de WW komen naar de WWB. Dan vindt er nog altijd een toetsing plaats. En het kan zijn dat je dan geen bijstand krijgt, omdat je wel bepaalde overwaarden van je huis hebt. Wat ik raar vind, is dat die mensen dan ook niet de jobcoach toegewezen kregen als ze makkelijk aan het werk kunnen. Want er wordt gezegd van, ja, mogelijk krijg je geen uitkering, dan kun je daar ook geen aanspraak op doen. En juist vanuit de discussie die met de VVD had, dacht ik dat wel de bedoeling was beleidsmatig. Maar in de praktijk gebeurt het niet. Dus wat is nu beleid? Iemand komt voor een bijstandsuitkering, omdat die WW heeft gehad, dus die is afgelopen. Nou, dan vindt er een andere toetsing plaats. Kan zijn dat je dan geen bijstand krijgt, bijvoorbeeld overwaarde bij je huis. Maar waarom mogen die dan geen aanspraak doen op de jobcoach, zeker als je daardoor snel aan werk hebt?
Ons beleid is om mensen uit de bijstand te houden. Dus als wij erbij aan toe kunnen bijdragen dat daardoor ook anderen meeliften en aan het werk kunnen, maar ons primaire beleid is niet, als er andere voorliggende voorzieningen zijn, dat wij die mensen ondersteuning bieden. Wij zijn hier in principe alleen voor de uitvoering van de WWB en daaraan gekoppeld het uitvoeren van het beleid van de gemeente gericht op het uit de bijstand houden. Blijven de mensen om een andere reden uit de bijstand, dan zijn ze geen cliënt meer voor ons.
Dan heb ik misschien fout uitgelegd. Kijk, je kunt natuurlijk wachten tot die overwaarde van het huis ook opgegeten of opgeleend is en dan worden ze cliënt. Mijn vraag is dus, hoe breed is die bedrijfsbril van ESD Bol? Kijk, SEC, ze zijn niet in de uitkering. Dan moet je daarbij ook meten, wanneer komt hij dan wel? Als iemand uit de BW is, dan heeft hij geen voorlopende voorziening, geen voorlopende voorziening qua werk. Als meldt hij zich niet bij de bijstandswet, heeft hij mogelijk wel een kapitaal opgebouwd wat hij dan eerst moet opeten of oplenen. Maar dan vind ik het vreemd dat dan aan de poort wordt gezegd, en dan kunt u ook geen gebruik maken van die jobcoach, zeker als het iemand is die bemiddelbaar is. Dan is het eigenlijk zeggen van, wacht maar, tot je kapitaal ook op is, kom je nog eens terug. Ik vind dat een bepaalde mate van bedrijfsblindheid vanuit de gemeentelijk belang geredeneerd.
Die bedrijfsblindheid gaat dan wel naar de persoon toe. Hè? Als ik die vraag even mag beantwoorden, ja. Het gaat wel naar de cliënt toe. Wij bekijken dat altijd vanuit de perspectief van de cliënt, met de toepassing van de wet en regelgeving die ons ter beschikking staat. Moet iemand de overwaarde van zijn huis eerst opmaken en daar kan hij nog 2 of 3 jaar over doen, dan gaan wij daar geen jobcoach op zetten. Is het iemand die wel binnenkort dan toch bij Easybol terechtkomt of voor een uitkering of andere vormen van bijstand, dan zullen we die uiteraard wel oppakken. Het is altijd vanuit de klant bekeken van hoe kunnen wij voorkomen dat hij een beroep gaat doen op de bijstand. Dat is daarbij de insteek.
Kijk, het gaat natuurlijk om, het betreft hier de mensen die nu nog een kleine overwaarde hebben of iets van spaargeld hebben opgebouwd, waardoor ze nu net niet die uitkering krijgen. Daar wordt natuurlijk wel aandacht aan besteed. Maar neem aan dat u het met me eens bent. Op het moment dat iemand komt vanuit de WW die een overwaarde heeft van een huis van 300.000 euro, dat wij geen jobcoach gaan op de persoon in kwestie gaan zetten. Omdat die waarschijnlijk de eerste 5, 6 jaar nog niet door zal vallen richting een uitkering. Totdat hij dat bedrag heeft opgemaakt natuurlijk.
Nou, laat me het anders vertellen. Man en vrouw, een vrouw heeft een uitkering. AOW-uitkering of hoe je het ook wil noemen. Beneden de gezinsbijstandsnorm. De man is ook werkloos, meldt zich. En zegt van, uw vrouw heeft inkomen, dus u komt niet in aanmerking. Maar voor alles niet in aanmerking, ook voor geen jobcoach. Er wordt ook niet gezegd, u heeft nog recht op aanvullende bijstand tot het minimum. Je moet het allemaal zelf aanvragen. Dus de mensen worden niet geholpen. Die zitten dus soms jarenlang, omdat mensen ook een jobcoach krijgen, jarenlang beneden de bijstandsnorm te leven. En dan denk ik, dat kan toch nooit de bedoeling zijn. Als het standpunt is, iedereen moet de aanvraag maar doen. Ook als ze tijdelijk werk hebben of partieel werk hebben, dan moeten ze nog vragen om de vrijstelling te krijgen. Waarom gebeurt dat niet automatisch? We zitten toch om mensen te helpen, niet om ze te bestraffen. Er lopen genoeg mensen rond waar de vrouw van een uitkering heeft, de man werkeloos wordt, uitgetrokken is en nu houd je bij het is. Dan wordt niet de minimale bijstandsnorm betaald. Nou, dat denk ik, daar ligt toch het service. Ook om die man te helpen voor aan het werk te komen. Of zien we dat verkeerd? Want uiteindelijk zijn ze wel klant, of niet?
Op het moment dat ze klant zijn, is het onze taak om ze meteen op te pakken en daar alle zaken voor te doen.
Nee, Want u zegt, in uw redenering, zegt u van, u heeft een uitkering elders, op basis van AOW of WO, weet ik het. Dus u bent geen klant. Dus die meneer is ook een klant.
Kijk, de gevallen zijn niet altijd zwart-wit, maar ik moet me wel aan mijn taakopdracht houden. Als ik een organisatie moet aansturen en ik moet de middelen inzetten, dan moet ik die daar inzetten waar de gemeente mij toe hebben opgedragen. En dat is niet het werk doen van andere organisaties of instanties. Dat is dat werk doen wat gerelateerd is aan de uitvoering van de WWB en de andere wetten die wij horen uit te voeren, en ervoor te voorkomen dat die mensen daarvoor in aanmerking komen. Zo rechtstreeks is het. Daar een aantal dingen aan koppelen, zodra ze verder weg komen te liggen, wordt het steeds minder onze taak. Wat u net noemt als voorbeeld van als die vrouw er is en die man die komt mee en er doet zich het geval voor dat wij die man helpen hand kunnen geven, zullen we dat echt niet nalaten. Maar wij gaan in die gevallen niet op zoek naar werk, want we hebben werk genoeg met het bestand waar we onze mensen voor moeten inzetten.
Nee, ik denk dat dat, volgens mij klopt dat niet, want de mensen die zich melden en die worden altijd gewezen op de bijzondere bijstand, en als iemand recht heeft op die bijzondere bijstand, krijgt hij dat. Wat zou überhaupt een reden kunnen zijn om het niet te weigeren? Ik bedoel, om dat te weigeren, dat is,
meneer Palmer, is niet aan de orde. Druk wel even op het knopje als hij dat wil delen.
Dat heeft mij verbaasd. De mensen moeten zelf het initiatief nemen om de aanvraag te doen. Als ze zich melden en ze zeggen, u komt uit de WW, u heeft geen recht, want die vrouw heeft inkomen. Weten die mensen niet beter, die kennen de wet niet. Die mensen die hen moeten helpen kennen de wet. En de wet zegt ook dat iedereen die niet aan die norm voldoet recht heeft op een aanvullende uitkering.
De mensen die zich bij ons melden en waar het gesprek mee plaatsvindt, die mensen worden op de hoogte gebracht van de wet en regelgeving. En als ze dan op dat moment de gemeentekaarten niet invullen of wel invullen, ja, als ze niet invullen, krijgen ze het ook niet. Als ze het wel invullen, krijgen ze het gewoon wel. Maar u kunt niet van ons verlangen dat wij bij iedereen een huisbezoek gaan doen van kom alsjeblieft nog een kaartje invullen. Dat is niet de regel zoals we het met elkaar hebben afgesproken.
Oké, ik denk dat uw opmerking is duidelijk en in ieder geval dat we weten wat we bedoelen. Meneer Lespaar, u had geen vragen meer. De BCD?
Ja, eigenlijk nog één vraag en dat heeft meer betrekking op... we hebben al die stukken al in het AB besproken. En toen is eigenlijk de begroting 2013 een beetje ondergesneden, omdat men ervan uitging dat er toch een nieuwe begroting zou komen. Omdat de wet werk naar vermogen aan zat te komen. Nou, dat gaat nu inmiddels niet door. Moeten wij het nu met deze begroting doen? En dat bedoel ik niet negatief. Dus dat is...
De begroting op zich is niet ondergesneeuwd. Daarvan is gezegd, dit is de begroting van 2013. We zijn ervan uitgegaan dat er nog zaken op ons afkomen waar we nu nog geen weet van hebben. Heb er kennis van dat wat wij nu nog niet weten, hier ook nog niet in staat. En dan praten we over de wet werken naar vermogen. Dus op zich is dit een correcte begroting.
Nou, ik bedoelde met ondersneeuwen dat er weinig aandacht aan besteed was, omdat er waarschijnlijk toch iets anders kwam.
Nee, het is
maar
wel een
bij deze is het op...
Het is wel een reële begroting, absoluut.
Ja, oké.
Okay. En dan misschien nog een kleine aanvulling. Okay. Het ging een beetje over de kosten die door de heer Lespaar gevraagd werden, of we die gingen declareren. Als ik eventjes mag citeren uit het... Koenders, lenteakkoord, afschaffen huishoudinkomenstoets in de WWB. Deze maatregel uit het regeren- en gedoogakkoord, onderdeel van het WWB-pakket, wordt teruggedraaid. De huishoudinkomenstoets wordt met terugwerkende kracht per 1-1-2012 afgeschaft. En dan komt de zin. De door de gemeente gewenste afschaffing van de toets leidt eventueel tot uitvoeringskosten die door de gemeenten zelf opgevangen zullen worden. Tweede Kamerstuk.
Dat is wat ik exact in die bewoording heb beantwoord op de vraag van de heer Lespaar. Dank u wel, meneer het Rijk.
Oké, dat waren uw opmerkingen, zie ik uw vragen. De CDA-fractie.
Ja, ik moet me dan aansluiten bij de heer Palme. 2 weken geleden is dan ook een vrouwtje bij mij geweest wat part-time werkt. Ze heeft ervoor gekozen omdat ze een kindje heeft. Haar man heeft inderdaad in de WW gezeten. Is uit de WW. Die zijn komen aankloppen bij gemeente Brunssum. Ja, voor meneer kon ze niks betekenen, omdat gewoon haar baan te moeilijk was om te vinden. Maar een vrouw moest gewoon ontslag nemen waar ze werkte. En ze werkt daar graag. En die heeft ook voor gekozen voor part-time te werken. Om ergens anders te gaan solliciteren. En die hebben dan ook niet toegewezen of tegen hun gezegd van jullie hebben recht op een bijstand of zo, of aanvullende. Dus dat is echt een bekend verhaal.
Dat is een dermate individuele casus. Die kan ik hier niet behandelen. Ik bedoel, nee, maar goed.
Dat is eigenlijk een individuele casus waar ik over heb. Als het een incident is, zou
ik
het niet
misschien
dat
ik even de oplossing mag geven. Misschien dat ik even de oplossing mag geven aan de heer Palme en aan Hollabiet. Op het moment dat zich dat voordoet, ik hoor net van mijn buurman, de directeur van EasyBol, geef dat even aan. Bij de directeur van EasyBol. Als dit soort casus zich voordoet. En dan kan de directeur van EasyBol nagaan wie dat is. Want het kan ook een incident zijn van één persoon. En op incidenten kan ik niet sturen. Nog de directie van EasyBol. Ik zou u dat wel willen vragen.
Nou, duidelijker kan het niet zijn, denk ik. Dat waren uw vragen?
Ja, waren de vragen.
Dan kijk ik naar de commissie voor een tweede termijn. Is er behoefte aan een tweede termijn? Zijn er nog vragen? VVD?